En we gaan toch nog maar weer eens terug naar Genesis 1. We hebben nu gezien dat de aarde niet woest en ledig geschapen werd, maar dat later geworden is. Namelijk in verband met de verschijning van de afgrond. En blijkbaar door een werk van God, door de hittigheid van de toorn van God staat. Een toorn van God die dus geopenbaard geworden is over de aarde en in ieder geval dus ook over leven wat er blijkbaar op aarde was. We hebben daar al enigszins over gesproken, eenvoudig, omdat de schriftplaatsen die we hebben aangehaald daar aanleiding toe gaven. We hebben gezien dat in Jesaja 34 en in Jeremia 4, waar die uitdrukking woestheid en ledigheid gebruikt wordt, dat daar uitdrukkelijk vermeld wordt dat het betekent dat leven verdwenen is. Dat moet het dan dus ook betekenen wanneer deze uitdrukkingen in Genesis 1 vers 2 voorkomen. Bovendien is het zo dat in wezen de enige verklaring kan zijn voor het verschijnsel dat de aarde geoordeeld werd. Het gaat om een oordeel van God wat over de aarde gekomen is. Dat kan alleen als er leven is geweest op de aarde. Dat wil zeggen, dat is eigenlijk de enige verklaring. Want waarom zou er een oordeel van God komen over een dode materie? Die heeft immers niks gedaan. Die kan dus ook niet gestraft worden. Dat het desondanks gebeurt, betekent dus dat er levende wezens geweest moeten zijn. En aangezien het gaat om een oordeel dat over de aarde komt, moet het dus zo zijn dat die levende wezens inderdaad op aarde leefden. Kijk, ik was niet van plan namen te noemen, maar ik moet dat nou eenmaal toch. In het Nederlands ken ik maar één boek wat zich bezighoudt met deze materie, hier uit Genesis 1. Dat is een boek dat is geschreven door de alom bekende Dr. Willem J. Ouweneel, SSTT. Hè? Ik weet het niet. Ik ken de man niet persoonlijk. Ik kom hem niet tegen. Als hij werkt, werk ik ook. Enzovoorts. Hè? Maar het is zo dat hij een boek geschreven heeft naar aanleiding van Genesis 1. Over Genesis 1. Het heet ook zo. Kanttekeningen bij Genesis 1. Ik weet niet hoe lang geleden dat geweest is dat hij dat geschreven heeft. Maar het is een boek wat, dacht ik, nog steeds verkrijgbaar is, uitgegeven bij het Woorden Waarheid in Winschoten. En dat is een boek waarin hij op kundige wijze uiteenzet dezelfde dingen als die ik nu hier vandaag uiteenzet. Weliswaar met een wat andere benadering. Hij natuurlijk veel meer vanuit natuurkunde enzovoort, want dat schijnt zijn vak te zijn op een of andere manier. Maar in ieder geval, dat komt daarbij allemaal aan de orde. En nou doet de eigenaardige zich voor dat hij zet het uiteen, hij zegt waarom het zo is, verklaart eventueel ook de teksten, schriftmateriaal, de vertalingen, noem maar op, en komt tot dezezelfde conclusie. Dat wil zeggen, kwam tot dezezelfde conclusie, want het schijnt dat hij dat nu niet meer ziet zitten of zo, ik weet het niet. Ik heb ook horen vertellen dat hij dat herroepen heeft. Dan vind ik dat hij daar maar eens een boek over moet schrijven. Hè. Maar goed, hoe dan ook, maar dan komt hij aan bij ditzelfde punt wat ik nu aanhaal. Als er zo'n oordeel over de aarde geweest is, dan betekent dat dus dat er leven op aarde geweest is en daar haakt hij af. Dan zegt hij dat kan niet, want er kan geen leven op aarde geweest zijn voor Adam. Daar voert hij twee bewijzen voor aan. En die heb ik dus ook maar even opgeschreven. Dat is altijd makkelijk als iemand met dat soort dingen aankomt zetten. Want dan hoef ik het zelf niet meer uit te zoeken. Hij komt namelijk met twee bewijzen die daarvoor zijn. Dat is namelijk in de eerste plaats een schriftplaats uit Handelingen 17. Die zoek ik dus eerst even op. Een schriftplaats uit Handelingen 17. Handelingen 17 vers 26. Er wordt gesproken in vers 24 over de God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. En dan zegt hij in vers 26: en heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt. Hij heeft uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen enzovoorts. die schriftplaats wordt door hem aangehaald. En hij zegt dan, dat betekent dus dat er voor Adam geen leven, geen mensen geleefd hebben op de aarde. Want de mensen zijn allemaal gemaakt uit één bloede, namelijk dat van Adam. En alle mensen bestaan dus door Adam, zijn afstammelingen van Adam. Dat is juist, dat staat hier, maar er staat mensen. God heeft uit ene bloede het ganse menselijk, ganse geslacht der mensen, of het ganse menselijk geslacht gemaakt. Geslacht der mensen, geslacht van anthropos, namelijk het geslacht van, zeg het nou eens in het Hebreeuws. Ja, precies. Dat staat, als je dat naar het Hebreeuws vertaalt, staat er namelijk, en heeft uit één bloede het ganse geslacht van Adam gemaakt. Dat is wat er staat. Nou, dat ontkent niemand, ik uiteraard ook niet, dat het geslacht van Adam gemaakt is uit één bloede, namelijk het bloed van Adam. Ongeacht wat dat bloed dan precies betekent. Maar ik beweer ook niet dat afstammelingen van Adam geleefd hebben voor Adam. Dat kan niemand in ernst beweren. Maar wat ik maar zeggen wil is dit, dat dit vers dus helemaal geen argument is in deze zaak. Hier wordt alleen gezegd dat de nu levende mensheid is een mensheid die afstamt van Adam. En dat God uiteenbloedde het ganse geslacht der Adamieten, of het ganse geslacht van Adam gemaakt heeft. Dat is juist. Maar wat ik wil zeggen is dat er voor Adam ook leven op aarde geweest is. Ik heb het woord mens tot nog toe geprobeerd te vermijden, omdat het tot misverstand aanleiding geeft. Want als je dat woord mens opvat als Adam, want Adam wordt immers soms en ten onrechte vertaald met mens. Wel, als je mens opvat als Adam, ja, dan klopt het niet. Want Adam, dat begint uiteindelijk bij Adam natuurlijk. En al wat daarvan afstand heet dan ook Adam. En zelfs de Heer Jezus wordt Adam genoemd. En wij heten ook allemaal Adam, namelijk mens. Of beter nog, Adamiet. Dat is wat dit vers zegt. Dus dit vers zegt echt niet dat er voor Adam geen leven is geweest op aarde. Het zegt hooguit, dat alle menselijk leven van nu afstamt van Adam. Meer niet. En ik dacht dat ook dokter Ouweneel dat had moeten weten. Een volgend vers wat hij aanhaalt is uit Genesis 3 vers 20. Ja, ik vind dat echt een hele naïeve argument hoor, ik kan er ook niks aan doen. Maar Genesis 3 vers 20, dat is het vers wat we al gelezen hebben. Daar staat namelijk, voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat zij een moeder aller levenden is. En dus, zegt Ouweneel, zijn er geen mensen die niet van Adam afstammen. Dus voor Adam hebben er dan geen mensen geleefd. En dat is een hele rare verklaring, omdat dan blijkbaar het woord levenden gelezen wordt alsof er staat doden. Want er staat hier dat Eva een moeder is van alle levenden. Van allen die nu leven. Maar er staat niet dat Eva een moeder is van allen die geleefd hebben. Dat wil zeggen van allen die dood zijn. Want dat is niet zo. Dat staat hier niet en het is ook niet zo. Begrijpt u wel? Het is natuurlijk een andere zaak. Er staat hier, Eva is de moeder van alle levenden. Allen die nu leven. Dat betekent inderdaad dat ik niet geloof dat er nu mensen leven die afstammen van voor Adam, zal ik maar zeggen. Van een andere geslacht als Adam. En ik zeg dat zo, omdat er mensen zijn die dat wel geloven. Er zijn er die zeggen, Adam is maar één van de mensen die toen in die dagen leefden. En er leven tot vandaag aan de dag mensen die niet van Adam afstammen. Zoals er ook zijn, er zeggen, er leven vandaag aan de dag mensen die niet van Noach afstammen. Mensen namelijk die van Kaïn afstammen. De Kenieten, zegt men. Geloof ik net zo min. He? Maar je moet die versen niet anders lezen dan dat er staat. Ouweneel leest het vers alsof er staat, Eva is een moeder van alle doden. Maar er staat, Eva is een moeder van allen die leven. En daar gaat het maar om. En dat betekent dus dat het heel goed zo kan zijn dat er voor Adam levende wezens, intelligente wezens, en van mijn part intelligent tussen aanhalingstekens, op aarde geleefd hebben. He? Dat kan heel goed, want deze versen bestrijden dat niet. Nou, meer versen haalde hij niet aan, dus die haal ik ook maar niet aan. Ik heb er ook niet meer in dit verband, dus dan moet ik het maar maar bij laten. Ik moet u namelijk wijzen op een ander verschijnsel. Dat is dat weliswaar de naam of het woord Adam vertaald wordt met mens, maar dat Adam helemaal niet mens betekent. Men doet wel alsof soms, onder bepaalde omstandigheden, maar dat betekent het echt niet. Want als we lezen over de schepping van de mens, die Adam genoemd wordt dan, en we vragen wat betekent Adam, dan is er niemand die zegt Adam betekent mens. Want Adam betekent rood. En sommigen zeggen rode aarde, maar daar zitten we alweer verkeerd, want Adam betekent alleen maar rood. En het woord voor aarde, aardbodem namelijk, is Adama. Dat is hetzelfde als Adam, maar dan met de vrouwelijke uitgang. Maar Adam betekent gewoon rood. En Adam is inderdaad genomen uit de aardbodem. Dus je kunt ook zeggen dat Adam zijn naam ontleent aan de aardbodem waaruit hij genomen is. En die aardbodem is dan misschien wel rood geweest, dat zou best wel kunnen. Maar daar gaat het nou niet over. Punt is, Adam betekent niet mens, maar Adam betekent rood. En toch vinden we in onze Bijbelvertalingen dat het woord Adam steeds met mens vertaald wordt. Vooral in de uitdrukking Ben Adam. Maar Ben Adam wordt vertaald met zoon des mensen, maar dat betekent het niet. Ben Adam betekent de zoon van de mens. De zoon van Adam feitelijk. De zoon van die eerste mens, namelijk de erfgenaam van die eerste mens die op aarde gezet werd om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En de titel Ben Adam betekent zoon van Adam, namelijk het gaat over degene die zijn rechtmatig erfgenaam is, die dus geroepen is om de aarde te onderwerpen en daarover te heersen. En dat is Christus. En de titel zoon des mensen betekent dus niet zoveel als van hij is ook maar een gewoon mens. Zo wordt het wel altijd verklaard hoor. Altijd, maar dat betekent het niet. Het betekent, hij is de erfgenaam van Adam, van de eerste mens, en die heette Rood. Adam, Rood. Want Rood heeft te maken met koningschap en macht enzovoorts. Nou, verder zal ik dat nu niet uitleggen. Het punt is namelijk dat het nieuwtestamentische woord voor mens, anthropos, is een equivalent voor het Hebreeuwse Adam. Anthropos, het Griekse anthropos in de Bijbel is hetzelfde als de naam Adam, daar komt het op neer. En daarom betekent het zoveel als mens, maar dan in de zin van voor zover hij van Adam afstamt. Adamiet namelijk, de naam Adam moet daarin zitten. Zie, en waar het om gaat is dit, dat het Hebreeuws een woord kent wat mens betekent, maar dat is niet Adam, echt niet. Het Hebreeuwse woord voor mens is ish. Of desnoods uitgebreider, enos, maar dat komt, dat is een uitgebreidere vorm van hetzelfde woord. Dat betekent mens. En dat is op zich al merkwaardig, want het woord Adam wordt gebruikt voor die eerste mens, Adam en al zijn afstammelingen. En omdat dat zo is, is er eigenlijk helemaal niet behoefte aan nog een ander Hebreeuws woord wat ook mens zou betekenen. En toch is dat zo. Waarom? Wel, dat zal ik u vertellen. Eenvoudig omdat de Bijbel wezens kent die Ish heten, wat dan vertaald wordt met mens, maar die niet van Adam afstammen. En ja, dan zit hij me verschrikt aan te kijken, maar dat is echt waar hoor. Ik weet niet zo gauw waar, ik moet wel even kijken. In Genesis 6 is dat geloof ik. Ja. Genesis 6, inderdaad. Genesis 6, vers 4, waar staat, in die dagen, dat waren de dagen van Noach, in die dagen waren er reuzen op de aarde en ook daarna, als Gods zonen tot de dochteren der mensen ingegaan waren en zich kinderen gewonnen hadden. Deze zijn de geweldigen die van ouds geweest zijn, mannen van name. Mannen van name. Ja, daar staat het woord enos. Dat wil zeggen, een van de normale woorden uit het Hebreeuws voor mens. Het zijn gewoon mensen van name. Maar het zijn mensen die niet van Adam afstammen. Dat wil zeggen, ze zijn wel Ish, ze zijn wel Enos, maar ze zijn niet Adam. Ze zijn wel mens, maar dat woord mens mag je niet vertalen met Adam. Want deze wezens werden verwekt niet door een afstammeling van Adam, maar ze werden verwekt door de zonen Gods, staat er. Ja, wat het is, daar gaat het nou niet even niet over. Het gaat erom dat zij verwekt werden niet door afstammelingen van Adam, maar door andere wezens. En daarom waren ze geen rechtstreeks zonen van Adam. Tenminste, niet in de gebruikelijke betekenis van het woord. Zij worden dan ook niet genoemd Adamieten, maar Enos. Mensen van name, maar niet afstammelingen van Adam. En daar gaat het maar om. De Bijbel kent dus wezens die mensen zijn, waar het normale woord voor mens op voor toepassing gebracht wordt, en die niet afstammen van Adam. De reuzen, de eennachtskinderen, of hoe ze allemaal maar geheten hebben. Ze worden met verschillende namen en titels aangeduid, maar ze stammen niet van Adam af. Ze worden dan ook uitgeroeid. Vele malen trouwens, gedurende de historie. En wat ik nou wil zeggen is dit, dat we dus rustig kunnen zeggen dat de mensen geleefd kunnen hebben voor Adam, maar je moet er alleen niet het woord Adam op van toepassing brengen. Dat woord mens mag je niet naar het Hebreeuws vertalen met Adam, maar dat mag wel met Enos of zoiets. Enos of Ish. En dat die Bijbel die wezens kent die geleefd hebben voor Adam en op de aarde, dat is voor mij in ieder geval een heel duidelijke zaak. Weet ik wel, deze dingen zijn sommige mensen onbekend, zegt Petrus. Hè? Maar willens onbekend. Waarom? Omdat ze de schrift niet kenden of niet lazen. Nee, daarom niet. Want die schrift die lazen ze wel. Maar het was hun onbekend omdat de schrift er niet expliciet over spreekt. Dat wil zeggen, de schrift spreekt niet direct over deze dingen. Immers, dit zijn zaken die te maken hebben niet met de wereld zoals wij hem kennen, waarin wij leven, maar de wereld zoals die vroeger was. Dat is, hebben we eigenlijk geen directe boodschap aan, heeft met ons niet direct te maken. En voor zover we daarvan wat weten moeten, komen we er vanzelf wel achter als we de schrift bestuderen. Maar als we een oppervlakkig lezen, dan vinden we het in ieder geval niet.
Ja,
ja. Dat waren ze ook. Nee, dat zijn andere woorden. Maar het gaat om wezen met van dus precies dezelfde oorsprong. Die verwekt zijn dus door geesten, door engelen of demonen. Daar heb ik het nou niet over. Maar in ieder geval die geen menselijke vader hebben. Wel een menselijke moeder, maar geen menselijke vader. Menselijk in de zin van Adamiet. Het gaat mij erom dat die wezens geleefd hebben na Adam. En waarom zouden dan geen wezens voor Adam geleefd hebben, die niet met de naam Adam aangeduid kunnen worden, maar wel met de naam Enos of Ish. Daar gaat hem om. Zonen Gods zijn letterlijk, even vlug, hè. Zonen Gods betekent niet geborenen uit God, maar zonen Gods betekent erfgenamen van God. En in de Bijbel heeft erfrecht te maken met medeheerschappij hebben. Als je een erfgenaam bent, heb je mededeel aan de bezittingen van de erflater. Als je een zoon bent, dan deel je in de bezittingen van de vader. Dat is alles. En een zoon van God is dus iemand die met God regeert over de schepping. En dat zijn in de eerste plaats engelen. Een zoon van God is een hele normale uitdrukking voor engelen. Vervolgens ook voor de mens, omdat de mens ook geroepen is om met God te regeren over de schepping. Dat is waar, maar dat is op een lager niveau. Maar normaal betekent zo nogal dus dat het gaat om diegenen die met God heerschappij voeren. En aangezien het geen mensen zijn, maar hogere, komen terecht bij geesten en in de eerste plaats dus eventueel engelen. Ja. Ja, hoe ze erop komen, dat is heel eenvoudig. Sommigen geloven dat er nu mensen leven die van voor Adam afstammen, omdat ze niet geloven in dat woest en ledig worden daarvan. Dat wil zeggen, ze geloven niet dat werkelijk alles vernietigd is. Ze geloven wel in die catastrofe van woest en ledig worden, maar ze geloven dat niet 100% dat het echt ledig geworden is. Dat is alles. Dat is net als met dat men zegt, er zijn nog mensen die van Kain afstammen en die leefden, de zogenaamde Kenieten. Wel, de Bijbel kent Kenieten, maar die stammen inderdaad van Kain af, maar niet van Kain, namelijk de eerste zoon van Adam. Maar van een andere Kain, een van de lid van de schoonfamilie van Mozes. Daar gaat het maar om. Het is een latere Kaïn en niet die allereerste. Dat is een heel eenvoudige zaak. Iedereen kan dat nazoeken. Maar er worden soms bijbelteksten bewust gebruikt om dingen te leren die direct in strijd zijn met de Bijbel. Het is nou een keer zo. Heel bekend gegeven. Maar gaat maar om dat de Bijbel het woord Adam niet gebruikt voor de mens in het algemeen. De Bijbel gebruikt het woord Adam alleen voor afstammelingen van Adam. Want voor mens in het algemeen, als soortnaam zal ik maar zeggen, gebruikt de Bijbel het woord Ish of eventueel uitgebreid Enos. En dat is zo. Waarom is dat zo? Eenvoudig omdat er Enoshim zijn die niet afstammen van Adam. Dat wil zeggen, in de Bijbel komen ze voor. Ik zeg niet dat ze vandaag aan de dag leven, dat is een ander verhaal. Ik zeg dat ze in de Bijbel voorkomen. En waarom zouden dan geen levens geweest zijn die Enos heten, met twee T's, hè? Namelijk in de dagen van voor Adam. En dat die er geweest zijn, dat wil ik u laten zien. Want wij kennen in de Bijbel een bepaald soort wezen, wat in de schrift verder niet verklaard wordt. Ik probeer u net te vertellen dat er bepaalde dingen in de Bijbel niet expliciet geleerd worden, maar wel impliciet. Dat wil zeggen, de Bijbel zegt het niet ronduit, maar als je de schriftplaatsen met elkaar vergelijkt, kun je maar tot één conclusie komen. Zie? Dat is met deze hele restitutieleer ook het geval. Staat niet ronduit dat duidelijk omschreven dat het woestenledig geworden is en hoe dat zo gekomen is. Je moet schriftplaatsen met elkaar in verband brengen en dan kom je maar tot één conclusie. En als je dat niet doet, is het je onbekend, maar dat is omdat je niet wil. Omdat je gewoon niet bereid bent om de schrift met de schrift te vergelijken. Dat is alles. En dat kan alleen maar omdat je niet gelooft. Huh? Ik kan tenminste geen andere reden bedenken. Nou, de Bijbel kent een bepaald soort wezen waar tot nog toe altijd die vraagtekens bij staan. Namelijk, niemand weet wat het is of men wil het niet weten. Ik begrijp dat ook niet helemaal. We kennen namelijk in de Bijbel die demonen. En dan moet je eens opletten, het woord demon, daar kom je in de Statenvertaling al niet meer tegen. De andere vertaling weet ik het niet, dus daarom noem ik ze niet, hè. Maar er staat, zodra het woord demon voorkomt, wordt het vertaald met duivel. En meestal in het meervoud, dan is het duivelen. Maar dan weet je wat het is, want het woord duivel bestaat niet in het meervoud. Het woord duivel, diabolos, bestaat helemaal niet in het meervoud. En als u dus in een Bijbelvertaling leest over duivelen, dan weet u meteen zeker dat het geen duivelen zijn, maar demonen. Dat is het woord wat er staat in het Grieks. Daimonia, demonen. De Bijbel spreekt over demonen. Wat zijn demonen? Gevallen engelen is het meest gehoorde verhaal. Maar dat staat nergens in de Bijbel. Dat staat nergens in de Bijbel. En het antwoord boze geesten, dat is volstrekt Bijbels, maar dan weet je nog niks. Hè? Nou, een beetje weet je dan, hè? Het betekent dat demonen geesten zijn. En wat is een geest? Dat is iets wat onzienlijk is, dat is duidelijk, hè? Al wat geest is, dat is onzienlijk. Als het in de Bijbel geest heet, dan betekent het alleen maar dat je het niet zien kunt. Het kan van alles zijn. Maar dit gaat over levende wezens die je niet zien kunt en daarom zijn het geesten. En dat kan gezegd worden van God, want God is geest. Hij is een levend wezen en hij kan niet gezien worden. En het kan gezegd worden van de Heilige Geest. En het kan gezegd worden van Christus. Want we kunnen hem niet zien en dus is hij nu geest. De geest van Christus, jazeker, zeker wel. En het kan gezegd worden van engelen, ze zijn alle gedienstige geesten. Hebreeën 1 is dat, hè. Het zijn namelijk levende wezens, maar ze kunnen niet gezien worden. Het zijn geesten. En zo kennen we nog een soort, dat zijn namelijk boze geesten. En dan wordt niet verklaard wat voor wezens dat precies zijn. Het is uiteraard niet God. En aangezien het geen mensen zijn in de zin van Adamieten in ieder geval, want ze zijn immers onzienlijk. En Adamieten kun je normaal gesproken zien, hè? Nou ja, sommigen na, I'm invisible en zo, hè? Daar hebben we het nou niet over. Maar mensen kun je normaal zien, dus dat zijn er niet. En wat zeggen we dan? Dan zijn het gevallen engelen. Hoe komen we daarbij? Het woord boze vertalen we met gevallen en engelen en geesten vatten we op als dan zijn het engelen. Alsof alle geesten engelen zijn en we zeggen dus boze geesten zijn gevallen engelen. Hebben we dat weer geregeld?
En is dat niet goed?
Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Ik probeer te laten zien hoe je dat beroemde stukwerk kunt hanteren. Wat ik er straks bedoelde. Ik zeg niet dat het met opzet zo gedaan wordt. Maar men weet gewoon niet anders en men redeneert het allemaal dicht. Boze geesten zijn hoger dan mensen. En het is niet God, dus er zal wel tussenin zijn, namelijk engelen. En ze zijn boos, dus zijn gevallen engelen. Dat is dan dat. En dan zeggen we, oh, is dat zo? Zonder dat we verder vragen, wat is dat eigenlijk, een gevallen engel? En waarom doet hij zo raar? Want boze geesten doen raar. Die demonen, die doen raar. Maar hebt u zich wel eens afgevraagd eigenlijk waarom de schrift twee verschillende uitdrukkingen gebruikt om één en hetzelfde wezen aan te geven en dat heel nadrukkelijk? Het is niet zo dat de ene schrijver in de Bijbel die wezens demonen noemt en de andere noemt het boze geesten, afhankelijk van wat in zijn streek de gewoonte was. Nee, al die Bijbelschrijvers die spreken over demonen, namelijk boze geesten, soms in één vers. Iemand is bezeten van een demon en de Heer drijft de boze geest uit. Als je dat met de verkeerde klemtoon leest, wordt het onzin, hè? Iemand is bezeten van een demon en de Heer drijft de boze geest uit. Dan is de vraag aan het eind, hoe zit het nou met die demon, hè? Begrijpt u wel? Je ziet hoe nadrukkelijk het er staat. Een bezeten met een demon en de geest wordt uitgedreven, want die demon is een boze geest. Nou, waarom staat er dan niet gewoon alleen maar boze geest? Of waarom staat er niet alleen maar demon? Nou, daar kan maar één reden voor zijn. Het betekent dat de uitdrukking boze geest iets toevoegt aan wat een demon is. Het verklaart wat een demon is. Maar ook andersom, het woord demon verklaart wat een boze geest is. En als u mij vraagt wat is een boze geest, kan ik niks anders zeggen als dat is een demon. En verder weet ik het niet. En als u vraagt wat is dan een demon, dan zeg ik nou dat is een boze geest. Als het een beetje wil, zegt u dan, oh. En dan, hè. Maar dan zijn we er natuurlijk nog niet. Kijk, dat is een eigenaardig verschijnsel. De schrift gebruikt twee uitdrukkingen. Maar boze geest is een neutrale uitdrukking. Dat wil zeggen, geest zegt niks. Dat kan van alles zijn. Hè? Dus dan weet je nog niet wat het is. En demon, ja, dat is een moeilijke uitdrukking. Weet u waarom? Omdat het woord demon zijn oorsprong vindt, niet in de Bijbel, maar buiten de Bijbel. Het woord demon vindt zijn oorsprong niet in de Bijbel, want daar wordt het nergens verklaard. Het is ook geen Hebreeuws woord trouwens, maar het is Grieks. Maar het woord vindt zijn oorsprong in de Griekse mythologie, die ouder is dan het Griekse deel van de Bijbel. Dat wil zeggen, eerst was er het woord demon en daarna was er pas het Griekse Nieuwe Testament. En ook het Griekse Oude Testament trouwens. De vertaling van het Oude Testament naar het Grieks. De Griekse mythologie is veel ouder. En de Griekse mythologie kent deze demonen. En het punt is dat de Bijbel, dat moet u goed onthouden wat ik nou zeg. Het punt is dat de Bijbel een woord uit de Griekse mythologie neemt en gebruikt in de Bijbel. Het is op zich nog niks bijzonders. Want de Bijbel gebruikt uiteraard, in ieder geval in het Grieks, altijd woorden die uit de Griekse taal komen. Ze worden gebruikt in de Bijbel. En wat we er altijd meteen erbij leren, en dat is volstrekt juist, is dat diezelfde Griekse woorden in de Bijbel vaak een betekenis meekrijgen die afwijkt van de normale Griekse betekenis van zo'n woord. Dat is heel gewoon overigens, hè? Wij gebruiken Franse woorden in onze Nederlandse taal en we geven ze een betekenis mee die afwijkt van de betekenis in de Franse taal. Want wat wij een perron noemen in het Nederlands, hè, perron, weet je wat een perron is? Dat had je vroeger langs de treinen, hè? Begrijp je wel, hè? Een perron. Dat is een Frans woord, hè? Maar een perron in het Frans is niet perron. Wat het wel is, weet ik niet, hoor. Daar heb ik geen verstand van. Ik heb u wel eens meer verteld, ik heb het nooit verder gebracht dan een paar parfum in uw piepen. Hè? En verder niet. Nee, ik heb het helemaal niet ver gebracht en ik streef daar ook niet naar. Hè? En zo kennen wij een trottoir, maar een trottoir heet in het Frans. Nou, als je mij vraagt, een perron. Ik geloof dat een trottoir een perron heet. Maar in ieder geval, trottoir is een Frans woord, maar wij geven het een afwijkende betekenis mee. En heb ik het niet over een dressoir en heb ik nog een hele mooie voor u. Want weet u wat een eend in het Frans is? Een eend? Een chevaux. Chevaux. Ja. Hè? Ja, dat is het. Want een lelijke eend is deux chevaux. Begrijp je wel? Dus chevaux betekent eend en deux betekent lelijk. Hè? Zo is het, hè? Nou, weet u dat ook weer?
Dat betekent
twee. Hè? Nee, betekent lelijk. Deux chevaux is een lelijke eend. Toch niet? Laat maar zitten. Laat maar zitten. Wat ik u alleen maar vertellen wil, is dat de Bijbel soms woorden neemt uit het Grieks en zijn aparte afwijkende betekenis meegeeft. Ik ga er nou verder niet op in, maar dat is een heel normaal verschijnsel. Maar in dit geval, in verband met het woord demon, komen voor een veel vreemdere zaak te staan. De Bijbel gebruikt een Grieks woord uit de Griekse mythologie notabene. Uit een heidense cultus, zullen we maar zeggen, hè. En de Bijbel gebruikt dat woord. En dat is niet eens omdat er geen andere uitdrukking voor is. Want er is wel een andere uitdrukking voor. De Bijbel spreekt namelijk gewoon over boze geesten. Maar desondanks neemt de schrift dat woord uit de Griekse mythologie. En zet het naast de uitdrukking boze geesten. Waarom zou dat nou gebeuren, denkt u? Het kan toch alleen maar zijn dat die uitdrukking demon dan verklaart wat de uitdrukking boze geesten betekent. Een demon, namelijk een boze geest. Of een boze geest, namelijk een demon. Dat is alles.
En wat betekent de demon dan in het Grieks?
En dus de enige vraag die nou overblijft is gewoon, wat betekent demon of daimonia nu in het Grieks? En dan weten we dus ook wat het in de Bijbel betekent. Want de Bijbel geeft er dus geen andere betekenis aan mee. Integendeel, het neemt het woord en geeft het juist zijn oorspronkelijke betekenis mee. En verklaart het zijn boze geesten. Want dat geeft het mee. Want in de Griekse mythologie worden het geen boze geesten genoemd, maar alleen maar geesten. Wat de Bijbel erbij zegt is het, en ze zijn boos. Dat is niks bijzonders, want de Bijbel spreekt, of de wereld spreekt over de mensheid. En wat de Bijbel erbij zegt, is dat de mens een zondaar is. Wij zouden zeggen, dus je hebt goede en slechte mensen. De Bijbel zegt, nee, ze zijn allemaal slecht. En de mythologie zegt, je hebt goede en je hebt kwaaie geesten. Onder de demonen namelijk. Maar de Bijbel zegt, nee, ze zijn allemaal kwaad. Ze zijn allemaal boze geesten. Want wat is een demon? Dat moet ik u uitleggen. Volgens de meest gangbare opvattingen is het zo dat het woord demon komt van een woord dao, Grieks woord dao, wat wordt vertaald met kennend of intelligent. En demon wordt dus opgevat als een kennend, een intelligent wezen. Het woord demon betekent dus een wezen dat intelligent is. Daarom zou het gebruikt kunnen worden voor een mens. Weet ik wel, veel intelligente mensen heb je natuurlijk niet. Hè? Maar ik bedoel maar hypothetisch. Hè? Het zou gebruikt kunnen worden voor een mens. Nou, meer zal ik daar niet over zeggen. Maar in de mythologie worden gebruikt voor wezens die geest zijn. Dat wil zeggen, ze zijn onzienlijk. Maar die mythologie verklaart precies hoe dat allemaal zo gekomen is. Want in die Griekse mythologie kent men deze hele leer van die restitutie, die ik u nu vertel. Men kent eerst een verhaal over de schepping van de wereld uit chaos tot kosmos, maar daarna wordt er wel degelijk een verhaal verteld laat ik het maar ongeveer zo vertellen, dat er op de aarde een mensheid woonde in volmaakte harmonie, in volmaakt geluk. Mensen die niet hoefden te werken voor de kost, was het nergens voor nodig, want er waren ook geen seizoenen. Dat betekent denk ik zoveel als dat het altijd zomer was. Hè? Maar er waren geen seizoenen. De bomen brachten altijd een vrucht voor 12 maanden van het jaar. Hè, waar heb ik dat meer gehoord? Hè? Maar 12 maanden van het jaar was altijd voldoende te eten. Mensen hoefden niet te werken. Bovendien, mensen stierven niet. En men vertelt er dan nog bij. En ze hoefden bovendien niet te lopen. Ze zweefden zo'n beetje over de aarde heen. Dat kon ook allemaal. Ze hadden wat wij zouden zeggen bovenmenselijke eigenschappen. Maar ze leefden in volmaakt geluk. Kortom, zo ongeveer als wij ons een ongevallen mensheid voorstellen. Laat ik het zo maar zeggen. Daar komt het op neer. En dan gaat het verhaal zo dat er een strijd kwam tussen de goden. Dat is iets wat wij hebben afgeleerd, dat de strijd zou zijn tussen de goden. Maar in de Bijbel komt het voor en in de mythologie al zeker. Strijd tussen de goden, waarbij de ene god de macht overnam van de andere god. Ik ben hun namen vergeten, ik weet niet meer wie de macht van wie overnam. Hè? Dat blijft me dan niet zo goed bij. Maar dan gaat het om dat de ene god de macht van de andere overnam. En dat bij die gelegenheid de mens sterfelijk werd. En de seizoenen op aarde een intrede deed enzovoort. En dus de dood deed zijn intrede op aarde enzovoorts. Dus bij die opvolging van de macht, laat ik maar zeggen in de hemel. Maar het gaat om opvolging van de macht bij die goden. Die strijd die er was tussen die goden. Kwam er als het ware een vloek over de mensheid. En die mensheid stierf dan ook grotendeels. Hoe precies en voor welk deel, dat vertelt het verhaal niet precies, want er bestaan verschillende lezingen over. Maar in ieder geval komt het op neer dat de mens stierf. Met als gevolg dat hij zijn lichaam kwijtraakte. En als een mens een lichaam kwijt is, blijft er alleen nog maar over geest. Want het lichaam is het zienlijke. En wat er dan overblijft is het onzienlijke aspect van de mens. En dat heet echt niet ziel hoor, dat heet geest. En het verhaal is nu dat bij de daarna levende mensheid, want er schijnen er toch weer mensen geleefd te hebben daarna, hoe is mij ook een raadsel, heb ik ook niet kunnen achterhalen, maar dat bij de daarna levende mensheid en ook nog steeds sprake was van die oorspronkelijke mensheid die in de dood terechtgekomen was en die voortleefden op de aarde, maar zonder lichaam. Dat wil zeggen, ze waren geesten, maar ze leefden nog op de aarde. En het verhaal zegt dan dat vanwege hun aard deze geesten gingen fungeren als boodschappers tussen de goden, want men kent er dan meer, hè, tussen de goden en de mensen. Waarom? Omdat zij gezien hun aard de ideale middelaars waren, want ze waren immers van oorsprong mens. Maar ze waren nu aan de goden gelijk in die zin dat ze geesten geworden waren. Of slechts geesten waren. En de mythologie leert dus dat deze wezens sindsdien fungeren als boodschappers tussen goden en mensen. En ze zijn eigenlijk de laagste soort goden die men zich voorstelde. En dat zijn geen engelen, dat zijn demonen. Zij worden demonen genoemd. Dus de naam demon in het Grieks, in de Griekse mythologie, is van toepassing op wezens die geesten zijn, maar die mensen waren. En dat klinkt een beetje gek, maar een mens is in principe ook geest, hoor. Alleen die geest die woont in een lichaam, maar in principe is een mens ook geest. Dus laat u niet te veel afleiden. Het gaat om mensen die, om hen die mensen waren, niet adamieten. Hè? Maar anderszins, enoshim. En zij zijn geesten geworden en zij worden genoemd kennend, wetend, namelijk demonen. Nou, en verder spreekt de mythologie, met name de Griekse, maar alle mythologieën van over de hele aarde spreken over dit verschijnsel. Dat de oorspronkelijke wereld was in volmaakte harmonie, die tot grote hoogte zich ontwikkeld had, heet het dan. Want wij denken dat als men op grote hoogte is, dat men zich tot die grote hoogte ontwikkeld heeft, hè? Maar goed, men zegt dat er was een grote beschaving en die is ten onder gegaan, die is gevallen en die is verdwenen. Waar is die gebleven dan? Nou, dat is gek, daarover zijn alle antwoorden het eens met elkaar. Over de hele wereld, over alle mythologieën is het één antwoord. Waar zijn die beschavingen gebleven? Op de bodem van de zee, overspoeld met water. Verzonken beschavingen. Over de hele wereld weet men dat. Alle oude literatuur komt het voor, waaronder de Bijbel. Maar dan moet je niet denken aan Noach, maar dan moet je denken aan Genesis 1 vers 2, dat de aarde woestheid en ledigheid werd en duisternis. En het verhaal is dan dus dat die oorspronkelijke wereld geoordeeld is door de wateren, precies zoals Petrus het ook zegt, en zoals we dan in Genesis 1 dan dus ook lezen, en gaan door wateren. Maar de wezens die daar op die wereld toen, voor Adam dus geleefd hebben, kennen wij van de dag aan de dag nog steeds onder de naam demonen. Nou, de Bijbel spreekt over goden. in het zowel het Oude als het Nieuwe Testament. En het wordt van toepassing gebracht in ieder geval op engelen. Gewoonlijk gevallen engelen, maar dat hoeft ook nog niet eens. Maar goden, engelen. En het wordt in ieder geval ook van toepassing gebracht op demonen. Op goden, namelijk de duivelen. Dus de demonen worden daartoe gerekend. Het is zelfs zo dat een van de Griekse woorden voor godsdienst betekent letterlijk dienst aan demonen. Want de goden die de Grieken dienden waren in de eerste plaats de demonen zelf. Dus de laagste soort die je me denken kunt onder de geestelijke wezens, onder de geestelijke machten. En dan moet ik er nog op wijzen dat in ieder geval in het Nieuwe Testament in Efeze, er worden geloof ik 4 of 5 verschillende categorieën genoemd van geestelijke machten boven elkaar. Dus er wordt zelfs onderscheid gemaakt in verschillende soorten van engelen. Trouwens, die kennen wij ook, hè? Cherubs en serafs, en hoe dat allemaal heten mag. Ik heb er zoveel verstand niet van natuurlijk, maar het bestaat allemaal wel. En de laagste soort is die van de demonen. En waarom is dat de laagste soort? Wel, een demon is ook maar een mens. Nou ja, was maar een mens. Nee, in die overname van de macht waarover de mythologie dan spreekt, dat is dan, als we dat tenminste zo accepteren, de overname van de macht door Satan. Satan die de macht overnam van God. Want hoe dan ook, sinds de nederwerping der wereld, in ieder geval sinds de nederwerping der wereld, is Satan degene die de wereld regeert. Dat wil niet zeggen dat God geen invloed heeft in de wereld. Maar het wil alleen maar zeggen dat Satan de wereld regeert. Satan is de overste, de God deze eeuw, de overste van de macht, de luchten, hoe het allemaal maar heten mag. Dat is uiteraard niet van oorsprong zo geweest. Ik hoop dat ik dat niet hoef uit te leggen. Want dat is moeilijk uit te leggen dan, hè, als je dat zo niet snapt. Dat betekent dat het later zo geworden is. En dat is weer de aanleiding voor het oordeel, voor die hittigheid van de toorn van God die kwam over de aarde, waardoor de aarde werd nedergeworpen. Dat is het hele verhaal. Dat wil zeggen, Satan nam de macht over. En in verband daarmee viel de levende mensheid, niet Adamieten, maar viel de levende mensheid in zonde en dus ook in de dood. En het punt is dat God toen deze gevallen schepping, in de macht van Satan gevallen schepping, geoordeeld heeft. Dat wil zeggen, hij heeft een nauwkeurig afgebroken, een woestheid en ledigheid geconstrueerd. Waarom doe je zoiets? Nou, heel eenvoudig, om een nieuwe te bouwen. En de nederwerping van dat oude, dat is de eerste fase op weg naar de opbouw van het nieuwe. Eerst dat wat verdwijnen moet inderdaad afbreken, om daarna een begin te maken met het herstel. En waar het om gaat is dat het laatste deel van Genesis 1 vers 2 het begin is van het herstel. Namelijk de geest Gods broede, zo wordt het dan vaak vertaald, broede op de wateren en God zeide daar zij licht. Er komt nieuw leven. Licht, leven. Ja. Nou, ja. Kijk, als je zo gaat redeneren, wordt het levensgevaarlijk. Want dan ga je dingen zeggen die de Bijbel zo niet zegt. Dan ga je dingen aan God toeschrijven die aan hem. Je kunt niet zeggen dat God verloor. Nee, dat is niet zo. Dat mag je niet zeggen, dat zegt de schrift ook niet, dat mag je zo niet zeggen. Wat je moet zeggen is dat Satan de macht overnam en Satan is niet uit op de vernietiging van de schepping. Integendeel, het is het rijk waarover hij regeert en geen enkele koning is uit op de vernietiging van zijn rijk. Satan dus ook niet, hij heeft dat niet gedaan en hij wil het ook niet doen en hij zal alles doen om dat te voorkomen. Maar wat God gedaan heeft, is de aarde vervolgens nederwerpen. Niet in overeenstemming met de wil van Satan, maar tegen de wil van Satan. En vervolgens heeft God in 7 dagen de aarde tot op zekere hoogte, de schepping eigenlijk, tot op zekere hoogte hersteld. Waarom? Ja, nou komen we bij de diepste diepste wezen van, de, van deze wereld. Hè? Waarom doet God dat? Waarom deze wereld? En bovendien, als God dan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde maakt, waarom heeft hij dat toen niet gedaan dan? Waarom verdwijnt ook deze wereld weer? Waarom verdwijnt, wordt de schepping twee keer geordend? Eén keer door water en de andere keer door vuur. Ja, onder andere. Maar het belangrijkste is, omdat op die wijze tot uitdrukking komt dat God helemaal niet de verliezer is en ook nooit geweest is. Dat zijn onze gedachten die wij hebben. Wij zeggen, God heeft de strijd toen verloren. God heeft geen strijd verloren. Nee, natuurlijk, die dingen mag je natuurlijk niet zeggen. Dat kan natuurlijk ook niet. Het punt is namelijk dat, we moeten dat plaatje goed voor ogen houden. Ik wil niet te hard lopen, we moeten dat goed begrijpen. Dat er intelligent leven op aarde geweest is, wat in de macht gevallen is van Satan. Die zijn rijk, en dat was in ieder geval de aarde, heeft losgemaakt van de opperheerschappij van God. Want Satan was immers geschapen om over de aarde te regeren, zegt Ezekiel 28, bijvoorbeeld. He? Maar hij heeft zich tot hoogste verklaard, dat wil zeggen, hij heeft voor zichzelf begonnen, om het dan maar zo te zeggen. Ja, ik weet niet goed hoe ik dat zeggen moet. He? Niet om de aarde, Satan is niet degene die erop uit is om Gods schepping te vernietigen. Want integendeel, hij wil hem zo mooi mogelijk hebben, liefst beter dan God hem gemaakt heeft. Maar dan alleen voor zichzelf uiteraard. En wat God doet, is hem eerst vernietigen tot op zekere hoogte althans. Dat wil zeggen nederwerpen, daarmee is het niet vernietigd, daarmee is het nedergeworpen. Hè? En wat er daarna gebeurd is, is dat God deze aarde tot zeker niveau hersteld heeft. En dat zekere niveau van herstel, dat heet in de Bijbel niks anders dan een zwangerschap. En dan hoef ik helemaal niet meer te vragen, waarom heeft God de aarde tot op dit niveau hersteld? Want het punt is gewoon dat je de vraag anders kunt stellen, waarom is deze wereld zwanger gemaakt? Nou, dat is een eenvoudig antwoord op. Om nieuw voor te brengen. En een wereld die een nieuwe wereld voorbrengt, die is nooit mislukt. Integendeel, die heeft zijn roeping vervuld. En dat is waar het allemaal om gaat. En dan moet je eens kijken waar we nou in terechtkomen. Het betekent, even een krijtje organiseren. Het betekent dat we te maken hebben met een oorspronkelijke wereld. Een oerschepping noemen wij dat dan gemakshalve. Hè? Een oerwereld die door God gecreëerd is, die valt in de macht van Satan, en die daarna, niet door Satan, maar door God, laten we elkaar goed begrijpen, die daarna door God geconstrueerd wordt tot een ruïne, namelijk het wordt nedergeworpen, katabole. En uit die geoordeelde wereld, die onder water gelopen is, zal ik maar zeggen, want God doet dat gewoonlijk zo, hè, door water. Uit die door water ondergelopen wereld maakt God iets nieuws. Dat wil zeggen, de tegenwoordige wereld haalt hij daaruit tevoorschijn. Maar die aarde die tevoorschijn kwam op die derde dag uit de wateren, zal ik maar zeggen. Hè? Die aarde was die oude aarde hoor. Die was wel gezonken tot de bodem van de zee, zal ik maar zeggen. Maar van de bodem van de zee kwam een nieuwe aarde naar boven. In zekere zin nieuw, maar aan de andere kant toch ook weer oud. Maar het kwam uit de oude dingen. Er staat dat het land werd niet geschapen door God op de derde dag. Er staat dat God zegt dat het uit de zee moest oprijzen. En dat de water zich terug moest trekken van het land af. En dat het land uit de zee moest oprijzen. Dat is alles. Er werd niks nieuws gemaakt. Er werd wat geformeerd. Er werd iets tot stand gebracht uit dat wat er al was. Dat is geen scheppingsdaad. Dat is een herscheppingsdaad, zo u wilt. Een daad van herstel, namelijk restitutie. En als iets uit iets ouds voortkomt, heet dat in principe al geboorte. Het is namelijk een nieuwe generatie die dan tot stand gebracht wordt. Eigenlijk. Maar dan moet je eens kijken hoe het verhaal verder gaat. Want we krijgen te maken met een deels herstelde wereld. Dat is het werk van die zeven dagen. En niet een volledig herstel, uiteraard. Maar een gedeeltelijk herstel, waarop de mens Adam gezet wordt. En wat er gebeurt er met Adam?
En we bouwen en we werken.
Ja, hij moet de hof bouwen en bewaren. Waarom moet hij dat?
Omdat de boze geest wordt zaterdag.
Ja, daar moet je één keer over nadenken. Dan weet je het. Waarom moet hij die hof bouwen? Dat betekent dus uitbreiden. Waarom moet hij die hof uitbreiden? Dat betekent dat de aarde geen hof was. Integendeel. En die hof moest dus uitgebreid worden over de aarde. En hij moest die hof bovendien bewaren, namelijk bewaken. Dat betekent dat de aarde vijandig stond tegenover die hof die God geplant had. Is dat een volmaakte aarde? God zegt tegen Adam dat hij de aarde moet onderwerpen. En over haar moet heersen. Maar onderwerpen doe je niet met vrienden, maar met vijanden. Dat ben ik aan het uitleggen waarom het goed is. Want we zitten nog steeds in het plan van God. Er staat niet het was volkomen, er staat het was goed. En goed is niet hetzelfde als volkomen. Wij denken in termen van evolutie, maar laat ik u vertellen dat alle dingen devolueren, ook de taal. Het woord goed betekent niet volmaakt, het woord goed betekent dat het in het plan past. Dat het voldoet aan de behoeften, meer niet. He? En wat er dus gezegd wordt, is dat de mens gezet wordt op deze aarde om die te onderwerpen. Waarom? Omdat die aarde een vijand was. En die moest de hof bewaken omdat de vijand buiten die hof was. Een heel simpele zaak. Ja, echt waar hoor, er is geen andere verklaring voor. En wat er gebeurt is dat deze Adam faalde. En waarom faalde Adam? Ja, hoef je niks bij te bedenken, dat staat er gewoon. Waarom faalde Adam? Omdat hij uit de aarde aards was. Waarom stierf Adam? Omdat hij zondigde, zeggen we dan. Ja, dat is wel waar, maar dat staat daar niet in Genesis. Dat staat pas in het Nieuwe Testament. In Genesis staat dat Adam stierf omdat hij uit de aarde, uit de vergankelijke aarde geformeerd was. Hetgeen in het Nieuwe Testament natuurlijk wel bevestigd wordt. De eerste mens was uit de aarde aards. De eerste mens werd geformeerd uit het kan ons wel schelen waar die mens uit geformeerd werd. Als God spreekt, dan is hij er. Nee, staat er, hij formeerde hem uit de aardbodem. Waarom? Hij formeerde hem uit een gevallen wereld. En daarom keerde hij tot die gevallen wereld weder. Namelijk omdat er niet zoiets als evolutie bestaat. Omdat je oude gevallen dingen niet kunt verbeteren. Op geen enkele manier, want het valt gegarandeerd terug. Mijn vader die fokt duiven. Ja, zie je duiven, daar is die zeer groots mee. Hè? Maar die fokt duiven en die is er altijd direct bij om te vertellen dat als hij er even niks aan doet, als hij die duiven maar gewoon in het hok zou laten zitten en er niet naar om zou kijken, dan zou hij binnen een paar jaar een hok vol hebben met mooie Spaanse rotsduiven. Omdat die duiven, die tamme duiven die wij kennen, daaruit gefokt zijn. En als je er niks aan doet, valt dat gewoon terug. Het verbetert zich misschien. Je kunt het fokken, je kunt het in een bepaalde richting sturen. En dan krijg je een mooie oud-Hollandse meeuw, heet dat geloof ik. Die van hem, hè. Maar als je er niks aan doet, dan valt het na verloop van generaties terug. En dan heb je de oorspronkelijke soort weer. En zo gaat het, verbetert zich niet. Dat is met de mens ook. De mens werd geformeerd uit de aarde en daarom keert hij tot de aarde weder. Dat staat er toch in Genesis 3, vers 17 is het geloof ik. Nee, iets verder. Hè? Vers 19. In het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Niet terwijl gij gezondigd hebt. Ja, dat was wel zo, maar dat staat er toch niet. Er staat, terwijl gij daaruit genomen zijt. En dat betekent dus dat de mens gezondigd heeft. Waarom? Omdat hij uit de aarde genomen was. Ja, dat betekent het. Dat kan niet anders, hè? Als de mens sterft omdat hij gezondigd heeft, en als het waar is dat de mens sterft omdat hij uit de aarde genomen is, dan betekent het dat hij zondigt omdat hij uit de aarde genomen is. En dat klopt natuurlijk, want hij is gemaakt uit een gevallen aarde. Of een aarde die in de macht van Satan ligt. Dat wordt als grondstof gebruikt. En wat gebeurt er met die mens? Hij viel. Ja, hij viel. Het is maar hoe je dat zegt natuurlijk. Is het u wel eens opgevallen dat de Bijbel nergens, maar dan ook nergens, een verwijt richt aan het adres van Adam? Ja, Adam wordt wel geconfronteerd met de consequenties van zijn daad enzovoorts. Maar het wordt hem nergens verweten. Nergens. Waarom niet? Nou, het is heel eenvoudig. Hij kon er ook niks aan doen. En dat is met ons ook zo, hoor. Dat is niks bijzonders. Dat is met ons ook zo. Wij zijn zondaren, maar waar wordt ons dat verweten? Ja, wij zijn zondaren omdat wij gemaakt zijn van een zondige grondstof, zal ik maar zeggen. En wij zijn uit Adam en Adam was uit de aarde. Er is geen enkel verschil tussen ons. Wij zijn zondaren, wij kunnen er niks aan doen. We hebben wel de consequenties daarvan te aanvaarden, dat moest Adam ook. Maar dat betekent ook niet dat je voor eeuwig verloren bent. Want eeuwig leven ontvangt Adam en ontvangen wij niet omdat we zo netjes doen wat God gezegd heeft, maar omdat we geloven wat God gezegd heeft. En dat is het verschil. Ja, dat weet ik, dat noemen ze zo. Maar ze kunnen wel meer dingen een naam geven. Dat staat hier toch niet? Jawel, maar er staat om uwentwil is de aardbodem vervloekt. Maar het om uwentwil betekent ten opzichte van u of in relatie tot u. Dat om uwentwil wil niet zeggen het is door u veroorzaakt, maar het is ten behoeve van u. Dat wil zeggen dat de aarde zich gedraagt als vervloekt ten opzichte van Adam. En waarom is dat zo? Eenvoudig omdat Adam te maken kreeg met een andere aardbodem. Want waar hij eerst was, was in de hof. En daar had hij geen problemen. Maar hij werd uit de hof gezet en buiten de hof gedroeg de aardbodem zich vijandig tegenover Adam. En dat betekent om uwentwil. Dat is de hele Bijbel door zo. Er staat in Matteüs 24 dat om der wille van de uitverkorenen de dagen verkort worden van die grote verdrukking. Dat betekent niet dat de uitverkorenen zelf die dagen korter maken, maar dat betekent dat die dagen bekort worden ten behoeve van hen, maar door God. En als hier dan staat dat om der wille van Adam die aardbodem vervloekt is, dan betekent het niet dat Adam die vervloeking van de aardbodem veroorzaakt heeft, maar dat betekent dat de aardbodem vervloekt is ten opzichte van Adam, maar door God. Dat wil zeggen, de Adam die heeft te maken met een vijand en die vijand is de aardbodem. Maar daar was hij al lang achter, want hij was zelf uit die aardbodem genomen. En daardoor was hij zelfs zijn eigen vijand. Dus het probleem van elke gelovige tot vandaag aan de dag, elk mens zelfs tot vandaag aan de dag. Dat hij zijn eigen vijand is. Leest u Romeinen 7 nog maar eens na. Hè? Wat ik wil, dat doe ik niet. En wat ik niet wil, dat doe ik. De mens is zijn eigen vijand. Ja, maar hij is uit de aardbodem. En het staat er nog uitdrukkelijk verder een keer achter. In het Zweeds is aanschijnt zult gebrood weten totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. En dan de rest van Genesis 3 vers 19. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Dat is alles. En geen woord over de zonde. Want de oorsprong van Adam bepaalt de bestemming van Adam. En de vraag van waarom maakte God Adam als hij wist dat hij vallen zou enzovoort, die heeft maar weinig betekenis meer. Want wat in ieder geval hieruit duidelijk moet zijn is dat God het allemaal wist en dat het ook niet zoveel uitmaakte omdat Adam niet vallen zou, maar in feite al gevallen was nog voordat hij bestond. Er was dus in wezen, let u, ik hoop dat u uw best doet te begrijpen, hè? Er was dus in wezen fundamenteel niks aan de hand. Want waar het om gaat is dat Adam in feite niks anders is dan de voorloper en verwekker van de Heere Jezus. Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En God gaf een opdracht aan Adam, opdat die opdracht niet door Adam, maar door zijn erfgenaam zou worden uitgevoerd. Door de zoon van Adam. Niet de eerste, maar de tweede Adam moest die opdracht uitvoeren. En als we het nou helemaal goed lezen, dan zal blijken dat de opdracht die aan Adam gegeven werd, nooit door Adam uitgevoerd kon worden. En dat het eigenlijk zo is dat de opdracht die aan Adam gegeven wordt, rechtstreeks van toepassing is op de zoon van Adam. De zoon des mensen vertalen we dan weer, gauw. Hè? Maar op de zoon van Adam, namelijk Christus. En daar gaat het alleen maar om. En de functie en de opdracht die aan Adam gegeven werd, was dan ook tweeledig. En door het ene kwam het andere tot stand. Er staat namelijk in vers 28 van Genesis 1. God zegende hen en God zeide tot hen. Wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee enzovoorts. En om het eenvoudig te vertellen. Adam is niet in staat geweest om de aarde namens God aan zich en dus aan God te onderwerpen. Dat niet. Maar Adam is er wel in geslaagd zich voor te planten. Dat klinkt gek, dat weet ik, maar dat is niet anders, hè? En daardoor wordt die opdracht wel degelijk vervuld door Adam. Dat wil zeggen, niet door de mens Adam, met de naam Adam, maar door de soort Adam, waarvan Christus de laatste erfgenaam is. Ja, ja. Nou, en de volgende verzen verklaren waarom dat is. Namelijk, omdat hij uit de aarde aards is en daarom wordt hij gezet buiten de hof. Hij wordt uit de hof gezet, dat is het eind van dit hoofdstuk, een paar verzen verder immers. En daar krijgt hij te maken met die gevallen aardbodem. Met die aardbodem die voor hem vervloekt is, hij moet de hof uit. En dat is alles. Maar er staat er niet dat het door hem die aardbodem vervloekt is. Er staat ten opzichte van hem, maar niet door hem, maar door God. Ja, dan had hij de hof niet uitgehoeven natuurlijk. Het is niet voor straf. Waarom nou toch? Er staat toch nergens. De straf van de zonde is toch niet dat de aardbodem vervloekt is. Bovendien heeft de aardbodem zelf veel meer last van dan wij. De bezoldiging der zonde is de dood. Niet de vervloeking van de aardbodem. Het is echt heel eenvoudig. En nou we daar toch over hebben, waarom werd de mens uit de hof gezet? Juist, goede vragen stellen staat het antwoord erbij. Hè? Makkelijk is dat, hè? Daar staat er namelijk. Hij dreef de mens, vers 24 van dit hoofdstuk. Hij dreef de mens uit, er staat gewoon hij dreef Adam uit, maar ja. Hij dreef de mens uit en stelde cherubim, dat zijn een soort engelen. En stelde cherubim tegen het oosten des hofs van Eden en een vlammig lemmer, een zwaard dat zich omkeerde, om te bewaren, te bewaken, om te bewaren de weg van de boom des levens. Waarom moest dat? Omdat vers 22 zegt, nu dan dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. En de vraag is nu, had Adam eeuwig leven voor zijn zondeval? Nou, elk antwoord zul je moeten toelichten. In zichzelf had hij dat niet, nee. Adam leefde, Adam hoefde niet te sterven in principe, wanneer hij at van de boom des levens. En doordat de weg naar de boom des levens werd afgesneden, stierf hij uiteindelijk ook lichamelijk. En nog beter, het afsnijden van de boom des levens, dat wil zeggen het gezet worden uit de hof, was niks anders dan de dood van Adam. Want het was de afsnijding van het leven, want het leven was in die boom. In de boom des levens. En het gek is dat men over de hele wereld weet dat er ergens een soort vrucht of een soort voedsel moet zijn wat in staat is de mens eeuwig leven te geven. Het levenselixer. Of hoe dat allemaal maar heten mag. Termen willen we ze gauw niet te binnen schieten. Maar ze kunnen het nergens vinden. Maar hoe weten ze dat er zoiets bestaan moet eigenlijk? Omdat het bestaan heeft, omdat het op aarde was, dat was die boom des levens. En die zal er ook weer zijn straks op aarde. En nu kennen we ook een boom des levens, maar het is een geestelijke boom des levens. En die geeft dus alleen geestelijk leven. En die boom des levens is Christus. Juist, jullie gaan goed vooruit, hè? Ja, inderdaad, zo is het. Maar het betekent dus dat Adam uit de aarde aards was en geen eeuwig leven had in zichzelf. Daarom moest hij eten van die boom des levens. Ja? Daar komt de vraag uit Romeinen 5. Hè? Daar staat, gelijk door één mens de zonde in de wereld ingekomen is en door de zonde de dood en alzo de dood tot alle mensen is doorgegaan. En daar moet ik bij zeggen dat het woord wereld daar gebruikt wordt in de zin van de wereld der mensen, de mensenwereld namelijk. Want dat zegt het vers zelf. Door één mens, de zonde in de wereld is ingekomen en door de zonde de dood en de dood tot alle mensen is doorgegaan. En de hele rest van datzelfde hoofdstuk spreekt inderdaad over de mensheid in Adam en dat in tegenstelling tot de mensheid in Christus. Dat wil zeggen, het gaat daar niet om de schepping als zodanig, maar om een deel van de schepping. En in dat vers hebben we dus te maken met een stijlfiguur waarbij het woord wereld gebruikt wordt voor een deel van de wereld, namelijk de mensheid. En dat is ook de enige tekst waar je een dergelijke uitspraak in leest. Want de zonde was in de schepping als zodanig aanwezig voordat Adam in de wereld was. En in ieder geval was de zonde aanwezig in Satan. En ik dacht dat het hoe dan ook algemeen geaccepteerd was dat Satan eerder een zondaar was dan Adam. Zodat dit als argument voor deze restitutieleer dan al helemaal geen rol van betekenis meer speelt natuurlijk. Maar hoe dan ook, als je die geschiedenis leest van de eerste mens, dan krijg je te maken met een vijandige wereld waarin deze Adam staat. Niet met een vriendelijke, met een volmaakte wereld, maar een wereld waar een vloek op ligt en die dan ook zijn uitwerking heeft op de persoon van Adam. En dat is precies wat in het Nieuwe Testament gezegd wordt. Die eerste mens, Adam, stierf enzovoorts. En de schrift zegt, die eerste mens was uit de aarde aards en de tweede mens, de tweede Adam staat er letterlijk dus eigenlijk, hè, was de Heere uit de hemel. En gelijk wij het beeld des aardsen gedragen hebben, zo zullen we ook het beeld des hemelsen dragen. En dat betekent dus inderdaad dat de oude mens sterft, want het gaat erover dood en opstanding in 1 Korinthe 15, dat de oude mens sterft omdat hij uit de aarde is en anders niks. En de zonde speelt daar natuurlijk wel een rol in, maar die is niet daarin van doorslaggevende betekenis. Want deze mensheid, die maakt onderdeel uit van deze wereld die in die 7 dagen tot stand kwam. De mens werd immers geschapen op de 6e dag. En die heeft te maken met de manier waarop God uit deze oude schepping een nieuwe schepping voorbrengt. Want het verhaal gaat zo verder dat deze oude schepping die we hier hebben uiteindelijk ook vernietigd wordt, niet door water, maar door vuur. Maar dat bij diezelfde gelegenheid een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand komt. Want de oude hemel en de oude aarde, die verdwijnen immers. Openbaring 19 is dat, hè, of 20. Daar verdwijnen de oude hemel en de oude aarde en er wordt geen plaats meer voor dezelfde gevonden. Want er is een nieuwe hemel en een nieuwe aarde tot stand gekomen. Ja, uit de oude. Want het is gewoon een bevalling. En dan moet je eens opletten. Kijk, het is moeilijk uit te leggen hoor. Maar laat ik het nou zo zeggen. De hele verlossing komt tot stand hoe? Zal ik eens gek zeggen? Door verlossing dus. De verlossing, Gods verlossingsplan, komt tot stand via de voortplanting. Bij ons thuis werd altijd gezegd dat onze ouders beide verloskundigen waren. Mijn moeder was namelijk vroedvrouw geweest en mijn vader is evangelist. En beide zijn dus verloskundigen. Ja, en beide gingen ze op stap en ze kwamen allebei terug met de een had er zoveel verlost en de andere zoveel. Daar komt het ongeveer op neer. Hè? Maar waarom nou diezelfde uitdrukkingen? Omdat het in wezen om hetzelfde gaat. Want de verlossing komt tot stand door voortplanting op alle mogelijke manieren. Dat is het hele verhaal. Wat de schrift leert over de hele schepping is dat die oude schepping zwanger geworden is. En dus na verloop van de bestemde tijd, want er staat nog een keer tijd voor. Na verloop van de bestemde tijd een nieuwe schepping voortbrengt. En wanneer wij vandaag aan de dag los van de Bijbel de schepping, de natuur, de wereld als zodanig bestuderen, dan dienen we ons er rekenschap van te geven dat we nu kennis maken met een wereld om ons heen die niet in zijn gewone doen is. Ja, dat is hier al 6000 jaar niet, maar dat geeft toch niet? Wat maakt dat nou uit, hè? Maar hij is niet in zijn gewone doen. Waarom niet? Dat was heel eenvoudig, omdat hij zwanger is. Ik leg dat wel eens meer uit hoe dat gaat. Ik heb er niet zo geweldig veel verstand van. Hè? Maar ik weet wel, als vrouwen zwanger worden, dan gebeuren de vreemdste dingen. Hè? U kent waarschijnlijk wel het verschijnsel dat ze naar augurken gaan lopen eten. Bij voorkeur midden in de nacht enzovoorts. Hè? En de raarste dingen. Normaal roken ze en als ze zwanger worden kunnen ze geen sigarettenrook meer verdragen. En meer van dat soort rare dingen. De gekste invallen, die hele stofwisseling, alles is anders. En onverklaarbaar. Want de verklaring is, ja, ze is zwanger. En het is een beetje spreekwoordelijk, maar als vrouwen zich vreemd gedragen worden, dan gaan we vragen, ben je soms zwanger? Hè? Want dat is dan een verklaring. Men is uit zijn gewone doen. Nou, waarom is dat nou zo? Waarom zit die schepping nou zo in elkaar? Wel, omdat het met de hele schepping zo het geval is. De wereld die wij kennen is zwanger en daarom niet in zijn gewone doen. Als je hem bestudeert, kom je tot de meest vreemdsoortige conclusies. En bovendien is het zeer verwarrend. In wezen kom je er natuurlijk nooit uit. Want de wereld is zwanger, dat zegt de Bijbel ook hoor, denk ik aan Romeinen 8, waar dat zo zonder meer staat. Ja, er staat in Romeinen 8, vers 19, want het schepsel, dat is dus de schepping, hè, het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring, het zichtbaar worden dus, der zonen Gods, de uiteindelijke erfgenamen van God, die worden door de schepping verwacht. Het wacht daarop. En staat er, vers 20, want het schepsel, de schepping dus, is der ijdelheid onderworpen. Der ijdelheid, weet u, dat is in het Hebreeuws, nou ik dat toch lees, moet ik daar aan denken. In het Hebreeuws is ijdelheid het woord Abel, we schrijven dat maar eens met een hoofdletter. Abel betekent ijdelheid. Vanitas vanitatum, hè? Ijdelheid der ijdelheden. In het Hebreeuws is dat Abel. En dan staat hier, de schepping is der ijdelheid. Eigenlijk is het, de schepping is Abel onderworpen. Dat is leuk, hè? De schepping is der ijdelheid onderworpen. En ijdel wil zeggen leeg. Het heeft geen inhoud. Dat is wat ijdel is, hè? Het is leeg. De schepping is der ijdelheid onderworpen, is leeg, heeft op zich geen inhoud. Niet gewillig staat er, nee, inderdaad niet. Dat heeft ze niet zelf verkozen, want de schepping is vrouwelijk, hè. Dat heeft zij niet zelf verkozen. Maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Er is iemand die die situatie tot stand gebracht heeft. God heeft de wereld ijdel, leeg gemaakt. Ijdel in de zin van het heeft geen vervulling in zichzelf. En dan staat er verder dat het gebeurd is in vers 21, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Dat is die ijdelheid. Dienstbaarheid der verderfenis. Het is een raar soort dienstbaarheid, want het is een ijdele dienst, een dienst die tot niks leidt, want al wat deze schepping in zichzelf heeft en produceert, is vergankelijk, het verdwijnt namelijk. Dat wil zeggen, al wat de schepping dagelijks zo voorbrengt, al het leven wat dagelijks tot stand komt, waar dan ook ter wereld, dat kan nooit de vervulling van deze wereld zijn, omdat al dat leven ook weer verdwijnt. En de vraag naar de zin van het leven is dan ook een zeer goeie. En Van Treben, die zei ook een keer, dat was in de dagen dat hij nog Van het Reven heette, toen zei hij een keer, de enige zin van het leven is de dood. Dat is bijzonder cynisch, maar het spreekt me toch wel een beetje aan. Want iets anders is er niet. De zin van het leven is de dood. Het leidt allemaal tot de dood. Dat wil zeggen, in werkelijkheid is er helemaal geen zin. Het is ijdel, dat zegt de schrift ook. Ijdel, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis, tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten, ja, als we het geloven wel, wij weten dat het ganse schepsel tezamen, dat wil zeggen als een geheel, collectief, hè, dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Dat woordje als staat schuin gedrukt, dat schreef je maar gewoon door. Want dat vinden de vertalers dan weer nodig, maar daar moet je meteen een vraagteken bij zetten. Hè. De schepping is in barensnood tot nu toe. Want uit de schepping moet een nieuwe schepping voortkomen. En die is daarin al verwekt. Daar gaat het maar om. En de wereld zoals wij hem kennen is een zwangere wereld. En hoe bewijs je zoiets? Ja, dat kun je niet bewijzen, de schrift zegt het. Maar ik kan u wel wijzen op de hele gang van zaken in de natuur. Altijd maar weer is deze wereld zoals wij hem kennen gewikkeld in die cyclus van voortplanting. Er zijn mensen die zeggen zelfs, alles gaat alleen maar om voortplanting en anders niks. En dat denk ik nog niet eens in de eerste plaats aan meneer Freud, hè? Ja, een rare naam eigenlijk. Freud, zo'n vrolijke man vond ik het eigenlijk niet, hè? Maar hij zegt, alles draait om seksualiteit, om voortplanting. Maar ik bedoel niet alleen hem, maar de hele wereld. Je hoeft maar naar buiten te kijken. Je kunt het zien, al wat er gebeurt in de natuur, ook nu in deze dagen, heeft te maken met voortplanting en met overleven. Met het voortbrengen van nieuw leven en sterven, opdat het nieuwe leven in stand zou blijven. Maar het volgende jaar zijn we weer net zover. Het nieuwe leven van dit jaar is volgend jaar oud en sterft dan, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Die cyclus blijft maar doorgaan. Waarom? Omdat dat het wezen van deze tegenwoordige wereld uitdrukt. Daarom heeft God dit ook zo gemaakt in die zeven dagen. En je hoeft maar om je heen te kijken. Je kunt zien dat de schepping nergens anders wat mee te maken heeft als met voortplanting. Namelijk met het voorbrengen van de nieuwe generatie. En dat is in het klein zo, omdat het in het groot zo is. En de schepping wacht dus feitelijk op die dag waarop de volmaakte nieuwe generatie zal voortgebracht worden. En ik varieer nu een beetje op Hebreeën 9, waar we het gisteravond hier over hadden. Hè? Waarbij het ook ging dat om al die offers van het Oude Testament, terwijl het uiteindelijk maar ging om dat ene offer voor altijd en eeuwig. En zo is het met die voortplanting ook. De mens heeft zich vermenigvuldigd en is veel geworden. En niet de mens alleen, hè? Maar in de hele schepping gaat dat zo. Maar het gaat in wezen maar om het voortbrengen van die ene. De zoon des mensen. En dat is gebeurd inmiddels. En dat betekent dat al het doen en laten van de mens sowieso ijdel is. Want zelfs die zoon des mensen hoeft niet meer voortgebracht te worden. En daarom heeft God deze wereld ook veroordeeld door het offer wat hij bracht in de Heer Jezus op Golgotha. Waarin de schepping officieel zelfs ook doodverklaard werd. Want de enige functie van deze wereld is slechts het voortbrengen van die nieuwe scheppingen. Zodra die verschijnt, heeft de oude afgedaan. En het klinkt misschien wat gek, maar het Bijbelse principe is in wezen nog altijd dat de vrouw sterft zodra de zoon geboren wordt. Dat was met Rachel en Benjamin, maar het is een universeel principe. De vrouw is in levensgevaar en eigenlijk behoort ze te sterven bij de bevalling. Ja, ik hoop dat u me goed wil begrijpen, maar eigenlijk is dat zo. Wij weten dat er voorkomen, gelukkig, hè. Maar het is wel een natuurlijke gang van zaken. Eenvoudig omdat deze oude wereld verdwijnt zodra de nieuwe tot stand gekomen is. En in feite is het zo, wij leven in de tijd waarin de wereld in verwachting is, zwanger is. Maar in de tijd van vandaag is het feitelijk zo dat de bevalling al lang begonnen is. En de smarten, de pijnen die daarmee gepaard gaan, die verhevigen zich steeds meer uiteraard. Dat is de tijd waar we naartoe gaan immers. Hè? Het voortbrengen van die nieuwe generatie, wel, dat is de hele verklaring. En het punt is nu dat Adam op aarde gezet werd slechts als de voorloper van van de tweede en de laatste Adam, die aan het eind van de vierde bedeling in de volheid der tijden geboren werd enzovoorts. En hij is degene in wien de nieuwe schepping uiteindelijk tot stand komt. En hij heeft de normale gang van zaken in deze wereld volstrekt doorbroken. En wij zeggen, dat kan niet, dat is tegen natuurlijk. Ja, wat dacht je dan? Natuurlijk, een bevalling is tegen de natuur van een zwangerschap, want de zwangerschap wordt ermee opgeheven. Maar daarom moet het wel zo. Toch? Of niet? Ja, het klinkt misschien wel vreemd, maar denkt u daar maar eens over na, hè? De moeder moet het kind loslaten. Dat gaat ook niet vanzelf. Maar het moet wel gebeuren. En zo is het met de gang van zaken in de natuur. God heeft daarin ingegrepen. Laat ik het dan zo zeggen. De Heer Jezus stierf. Dat was een normale gang van zaken in principe. Maar hij stond op uit de dood. En daar werd de vicieuze cirkel doorbroken. Daar door de opstanding uit de dood werd hij de eersteling van een nieuwe schepping. En daar gaat alles maar om. En Adam is slechts een fase in die weg. Het is niet zo dat Gods verlossingsplan tot stand kwam of begon na de val van Adam. Maar het is zo dat de schepping van Adam op de zesde dag onderdeel is van het verlossingsplan. En zelfs het werk op de eerste dag is een onderdeel van Gods verlossingsplan. En nog sterker, zelfs het werk van het nederwerpen van deze schepping maakt onderdeel uit van Gods verlossingsplan. En de hele functie van Adam is geen andere dan het voortbrengen van een nieuwe mens. En dan moet je eens opletten, ik heb net de naam van Abel hierop geschreven. Maar dan praten we even over typologie. Want voor Abel hadden we een andere immers. Hè? Hadden we namelijk Adam. Dat was de eerste. En daarna krijgen we te maken met Abel. En wat is er met Adam? Met Abel. Wat weten we van Abel? Ja, niks natuurlijk. Heel goed, we weten alleen dat hij een offer gebracht heeft. Ja, dus er worden hier twee dingen gezegd. Ik zal het even vertalen. De ene opmerking is, hij heeft een offer gebracht. En de andere was, hij stierf. Hij leidt het loodje, werd er gezegd. Maar inderdaad, hij stierf. En wat ik wil zeggen is, dat is hetzelfde. Als het er helemaal over gaat, is hetzelfde. Hij bracht een offer en dus stierf hij. Die twee houden ook verband met elkaar in de geschiedenis van Abel. En van Abel weten we verder niks. Waarom niet? Wel, hij heet toch zo, ijdelheid, leegheid. Hij wordt gewoon overgeslagen. Hij speelt verder nergens een rol. Wel, zijn bloed zal geëist worden, dat wel. Maar in de verdere historie speelt hij geen rol, hij staat er volledig naast. Want de lijn van afstammelingen van Adam gaat gewoon verder, niet bij Abel, maar bij... Bij Seth, die in de plaats komt van Abel. En daar heb je het hele verhaal, het hele principe weer uitgedrukt. Adam is de eerste, hij kan niet wat hij moet. Hè? En dus wordt er gezegd, er zal iemand uit Adam voortkomen... En die zal die verlossing tot stand brengen. En dan komt Abel, Kaïn en Abel feitelijk. Maar ik praat nou alleen maar over Abel. En het is duidelijk dat Eva dacht, nou komt het voor elkaar. Dit is de beloofde verlosser, maar wat er gebeurt is niks. Dat Abel sterft namelijk, leeg. En dan komt definitief als ander zaad, want de naam Seth wordt in de Bijbel zelf vertaald met een ander zaad. Een plaatsvervanger dus, hè. Er komt Seth tot stand, die daarmee een beeld is van de nieuwe schepping. Adam is een beeld van de oorspronkelijke schepping, van de oerwereld. En Abel is een beeld van de tegenwoordige wereld die der ijdelheid onderworpen is en hij verdwijnt, opdat in plaats van deze tegenwoordige wereld een nieuwe wereld tot stand zal komen, typologisch voorgesteld door Seth. En zo zijn de beelden te over van in de Bijbel, van precies ditzelfde principe. En het gaat er dus om dat een oorspronkelijke wereld gevallen is en dat er een nieuwe wereld moet voortkomen, maar dat gebeurt via de weg van voortplanting. Nou, dat is die geschiedenis van die 7000 jaar van de eerste dag, zal ik maar zeggen, tot aan de jongste dag. Dat is een heel eenvoudige zaak. En in de Bijbel wordt het vele malen bevestigd. En u ziet, de problematiek rond de oorsprong van de zonde, die zit niet vast op Adam... Maar zit vast op hele andere dingen, op dingen die zich afspeelden in die oorspronkelijke wereld, die oerschepping dan. En dat heeft te maken met de rol die Satan gespeeld heeft, los van de persoon van Adam. Zie? Nou, ik weet niet of er nou nog dringende vragen zijn. Ik weet niet wat ik overgeslagen heb trouwens. Schiet me zo gauw niet meer wat te binnen. Het enige wat ik dan misschien nog moet zeggen is... Houdt verband met de zeven dagen uit Genesis 1. En wel, ik vind dat van wat minder belang, dat wat daar precies dan gezegd wordt. Want het is heel duidelijk dat wanneer we die geschiedenis lezen, dat het gaat om iets wat tot stand gebracht wordt uit iets. Het is zelfs zo, laat dat voor de goede orde even opschrijven, dat er in Genesis 1 drie verschillende woorden worden gebruikt. Dat is namelijk in de eerste plaats het woord bara. Lijkt verdacht veel op ons woord baren. Bara, dat betekent dus scheppen. En verder vinden we het woord yatsar. Ik weet nooit hoe ik het nou weer schrijven zal. Yatsar. Yatsar wordt vertaald gewoonlijk met formeren.
schijnt de beste vertaling te zijn, want
formeren betekent vormgeven. Boetseren, hè? Iets vormgeven, formeren.
Bara is scheppen. Yatsar is formeren. En dan hebben we nog het woord Aza. Dat wordt vertaald met maken. Eigenlijk is het een heel neutraal woord wat zoveel betekent als doen.
Bezig zijn eraan. En in de praktijk is het zo dat wanneer die woorden bij elkaar gebruikt worden, dan staat bara voor het tot stand brengen van iets uit niets. Yatsar heeft te maken met het vormgeven uit een bepaalde grondstof. Een grondstof die eventueel door schepping tot stand gekomen is. En als dan vervolgens ook nog het woord aza gebruikt wordt, heeft aza de betekenis van afwerken, het completeren. En dat is niet een theorie zomaar, want het is zo dat deze drie woorden, alle drie gebruikt worden hier in Genesis 1. U vindt het woord scheppen in vers 1, in de beginnen schiep God de hemel en de aarde. En vervolgens pas weer, let wel, vervolgens pas weer in vers 21, waar staat: en God schiep de grote walvissen en alle levende wremelende ziel, welke de wateren overvloediglijk voortbrachten. En dan pas weer in vers 27, tweemaal, namelijk: en God schiep de mens. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. Dat was twee keer, drie keer waarschijnlijk dus. Ja. Dat is dus vers 27. En dan pas weer in 2 vers 3, waar die scheppingsgeschiedenis, dat wil zeggen die geschiedenis van die zeven dagen, wordt afgesloten met dat God zijn werk volbracht heeft. Hè. God heeft de zevende dag gezegend en die geheiligd, omdat hij op dezelfde gerust heeft van al zijn werk, het welk God geschapen had. En dan weer in vers 4. Maar goed, dan komen we in het volgende schriftgedeelte terecht. Je ziet het maar een paar keer in Genesis 1. Verder wordt gebruikt het woord formeren, maar dat is heel zelden. Dat is pas in hoofdstuk 2 vers 8, waar staat dat God de mens geformeerd had. God plantte de hof in Ede tegen het oosten en hij stelde aldaar de mens die hij geformeerd had, geboetseerd had, uiteraard uit het stof der aarde, zoals staat in vers 7. Vers 7 en 8 dus spreken over formeren, het gestalte geven uit een bepaalde grondstof. En dan krijgen we nog het woord aza, dat wordt nogal vaak gebruikt. Dat is in vers 7 bijvoorbeeld, vers van hoofdstuk 1. God maakte dat uitspansel. Dat wil zeggen, hij deed het uitspansel. Precies zoals wij dat woord ook wel gebruiken. Hè? Doen of maken. En dan, dus dit is vers 7, dan weer vers 16. God maakte die twee grote lichten. En dan vers 26. God zeide: laat ons mensen maken. Niet scheppen, maar laat ons mensen maken. En dan vers 31. God zag al wat hij gemaakt heeft. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nu is het zo dat er een paar bijbelteksten zijn waarin al die drie woorden samen gebruikt worden. Hetgeen bewijst dat het niet hetzelfde is. In een van die brieven die ik u noemde aan het begin van deze dag, daar staat inderdaad een verhaal in van dat het maar onzin is om verschil te maken tussen deze drie woorden. Want in Genesis 1 blijkt duidelijk dat het gewoon om hetzelfde gaat. Hè? Scheppen of maken of formeren, dat maakt allemaal niks uit. Nee, maar dan krijgen we wel problemen met bepaalde versen in de Bijbel. Namelijk gaan we even naar Jesaja. Jesaja 43 vers 7. Waar gezegd wordt: en ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb. Geschapen, geformeerd en gemaakt. Alle drie de woorden worden gebruikt in verband met de mens. Want de mens is gemaakt uit niets. Maar de mens is tevens wel degelijk geformeerd. Dat wil zeggen wat zijn lichamelijke verschijning aangaat. Geformeerd uit het stof der aardbodem. En bovendien is die ook gecompleteerd, afgemaakt, voltooid. En zo staat er ook, die ik ook gemaakt heb. Alle drie de woorden worden hier in één zin gebruikt in verband met de mens. En al die drie woorden worden in Genesis inderdaad ook gebruikt in verband met de totstandkoming van de mens. En niet alleen dat, maar twee hoofdstukken verder in Jesaja 45... daar hebben we dat vers al gelezen over dat God de aarde niet tot een woestheid gemaakt heeft. Maar er staat in vers 18... Want alzo zegt de Heere die de hemelen geschapen heeft, die God die de aarde geformeerd en die ze gemaakt heeft. Daar hebben we alle drie die woorden weer. Bara, Yatzar en Aza. Het gaat om verschillende dingen. God heeft het gemaakt uit niets. God heeft het vervolgens ook weer geformeerd. En vervolgens heeft hij het ook gecompleteerd. En alle drie de dingen zijn waar, maar het zijn dus verschillende dingen. En wat God in de beginnen deed, was de hemel en de aarde scheppen. En wat daarna gebeurd is, is dat hij de aarde opnieuw geformeerd heeft en vervolgens ook gemaakt heeft. En als je nou leest wat er op die derde dag gebeurt, is het makkelijk genoeg. God formeerde daar de aarde die oprees uit de wateren, waarbij de wateren zich terugtrokken. Maar op diezelfde dag heeft God die aarde ook verder gecompleteerd, doordat de aarde voortbracht allerlei zaad wat erin was enzovoorts. En dan wijs ik een volledigheidshalve nog maar op dat in die dagen in Genesis 1 de terminologie heel anders is dan op de tweede dag schiep God het uitspansel en op de derde dag schiep God het land enzovoorts. Want dat staat er allemaal niet. Er staat in verband met de derde dag bijvoorbeeld, in vers 9, dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. Niet dat het droge geschapen worden. Dan staat het niet God schiep het droge, maar er staat dat het droge gezien worden. Vers 9 van hoofdstuk 1, hè? En dan vers 11, en God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruidzaad zaaiende enzovoorts. En wat betekent dat? Nou, er staat in vers 12, en de aarde bracht voort. Niet God schiep, maar er staat en de aarde bracht voort. Want wat God schiep, wel, dat schiep hij in den beginnen. En wat hier gebeurt is heel eenvoudig, dat de aarde opgerezen is eerst uit de zeeën, en dat de wateren van die aarde zijn verdreven, en dat vervolgens de aarde voortbracht. En dat betekent gewoon dat de aarde voortbracht dat wat in de aarde was. Ik wil niet zeggen dat het echt helemaal een volmaakt natuurlijk proces is, zoals wij dat kennen hier in Nederland wanneer we weer eens een polder droogmalen. Hè? Maar daar gebeurt wel zoiets. Je hoeft het water maar weg te halen en er komt meteen allerlei groen op. Dat gaat allemaal vanzelf bij ons. Hè? Ik wil niet zeggen dat het zo'n proces is. Ik ben ervan overtuigd dat er ook wat veranderd is aan dat leven wat hier voortgebracht is. Maar ik weet ook dat het voortgebracht werd uit dat wat in de aarde was. Dat staat er toch, dat de aarde voortbrengen. De aarde krijgt opdracht wat voor te brengen. Dat is een heel eenvoudige zaak in principe. Voortbrengen van iets wat al in de aarde aanwezig was. Enzovoorts. En dan komen we terecht naar die derde dag. Er staat dat er lichten zijn in het uitspansel. Er staat niet dat God toen die lichten schiep. Er staat wel dat hij ze maakte. In vers 16. God maakte die twee grote lichten. Dat wil zeggen, hij completeerde ze. Aza. Hij werkte eraan. Hij deed de grote lichten. Dat is eigenlijk nog de beste vertaling. En dan hebben we helemaal geen probleem meer van hoe kan dat nou dat God op de eerste dag het licht schept en op de vierde dag pas de zon? Want die vraag mag je niet stellen, want het is niet waar. Op de eerste dag verscheen het licht, staat niet dat het geschapen werd. Op de eerste dag verscheen het licht en op de vierde dag werd de zon pas gezien. En ik zeg altijd maar, dan heb je nog geluk gehad, want bij ons gaan de weken voorbij dat we de zon niet zien, maar dat het wel licht is. Dat zegt toch niks? Dat kan toch best dat op de eerste dag, dat op zondag, de eerste dag der week zal ik maar zeggen, het licht wordt en dat de zon pas op de vierde dag, dat is woensdags geloof ik, hè, dan pas gezien wordt. Dat is toch heel gewoon? Daar hoef je helemaal geen problemen over te maken. Nou, dat is al wat hier staat. En echt, ik weet wel, het is niet echt een heel vanzelfsprekende natuurlijke aangelegenheid. Maar we hoeven er toch ook geen moeite mee hebben om die dingen te begrijpen. Dat wat er was, werd vervolgens ook gezien of had zijn uitwerking. Want het woord scheppen wordt pas weer gebruikt bij het voortbrengen van zielen. In vers 20, op de vijfde dag. En vervolgens in verband met de zesde dag, namelijk de schepping van de mens en de dieren. Daar is sprake van de scheppingsdaad, omdat het leven van die mensheid die daar tot stand kwam inderdaad niet de voortzetting was van het leven van een oudere mensheid, maar dat het een totaal nieuw begin was, en daarom heet het de schepping van God. God blies in hen enzovoort. Door zijn geest kwam het tot stand. Dat is een scheppingsdaad. Maar wanneer we over het lichaam van de mens spreken, is het weer niet scheppen, maar formeren, namelijk uit het stof der aardbodem. Al die dingen zijn waar. Zie? Maar al die dingen hebben te maken met een herstel van een gevallen wereld in een bepaalde situatie, om een nieuwe schepping te kunnen voorbrengen. En dat principe, dat vindt u de hele Bijbel door. Dat hele oude verbond werd tot stand gebracht opdat het verdwijnen zou. Dus de Hebreeënbrief. Het was allemaal maar tijdelijk. De tabernakel werd gemaakt om als tijdelijk heiligdom. Moest verdwijnen. God maakt het, maar het is bestemd om te verdwijnen. Anders was het ook geen tent geweest immers. Geen tabernakel. En meer van dat soort dingen. Het is nog sterker. Ik kan het natuurlijk niet allemaal bespreken, maar dan hebt u wat om over na te denken. Het is nog sterker. Er was daar die grote stad Jericho. Die werd verwoest. En die mocht uitdrukkelijk van God niet herbouwd worden. Maar het gebeurde wel. Ja, ja. En hij werd alsnog verwoest. Weer. Maar dan definitief. Of hij zal alsnog definitief verwoest worden. Het is maar hoe je dat zegt. Maar zo ging het wel. Jericho mocht niet herbouwd worden. Maar het werd herbouwd. Waarop? Op de zonen van de bouwer. Ja, ik kan er nou niet op ingaan. Maar dat heel Jericho is een beeld van deze wereld waarin wij leven. Een wereld die niet hersteld mocht worden, maar toch hersteld werd. Waarop? Waarop is deze wereld, de huidige wereld dan gefundeerd? Voor zover je dat zo zeggen mag. Waar is het op gebouwd? Op het offer van de Zoon van God. Dat is wat de schrift allemaal leert over Jericho, hoor. De typologie, Jericho werd herbouwd. Alleen wat vind je later in Jericho? Hè? Was later, nee, niet eerder. Eerder vond je daar een hoer, uiteraard. He? Maar wat vind je daarna, later in het herbouwde Jericho? Blinden. Blinden. Ja, en een tollenaar in een vijgenboom. Daar groeien tollenaren in vijgenbomen. Maar je vindt daar blinden die ziende gemaakt worden. Een beeld van de mens. De mensheid in deze tegenwoordige wereld, in Jericho. Maar de Heer komt door Jericho, de ene kant erin, de andere kant eruit, op weg naar Jeruzalem. En de blinden die hij tegenkomt worden genezen, blind geboren, en ze konden er niks aan doen. Maar hun worden de ogen geopend, want dat gebeurt met ons ook. Wij wonen in Jericho. En onze ogen worden geopend, en dan kunnen die dingen je bekend zijn. Maar als je niet wil, ja, dan hoeft het niet. Hè? Die blind geboren, die riep: gij zonen Davids, ontferm u mijner. Hij wist wie het was, de zoon van David. En daarom ook de zoon, de erfgenaam namelijk van niet alleen David, maar ook van Adam. Hij wist wie het was. En hij werd dus genezen en hij werd ziende. En toen waren die dingen hem niet meer onbekend. Hè? Ja, dat is het hele verhaal. Ja, goed, dat is allemaal typologie. Maar als je daaraan begint, dan kun je nog wel even verder, hè. Want hoe zat het ook weer met Rahab, hè? Die hoer in Jericho. Die moest zich verstoppen immers, hè? Die moest zich verschuilen, weet u nog? 3 dagen. Want opstanding is op de 3e dag, maar dat hoef ik nou niet meer uit te leggen, wel?
Nee.
Op de 1e dag is de dood. Dat wil zeggen, is het sterven. Op de 2e dag is de dood. En op de 3e dag is de opstanding. En als er één ding is waar men het over de hele wereld over eens is, is dat wij leven in een wereld die gekenmerkt wordt door de 2. Dit is de 2e dag. Ja, de hele wereld is een wereld van de 2e dag. Die scheppingsdagen, het zogenaamde scheppingsdagen, hè, in Genesis 1 ook. God maakt de scheiding tussen licht en tussen duisternis, tussen dag en tussen nacht, en tussen wateren boven en wateren beneden, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Scheiding, scheiding, scheiding. Een links en een rechts en een boven en een beneden. Kortom, we leven in een dualistische wereld, maar het is een wereld van de tweede dag. Ja, ik kan er niet meer over zeggen, maar ik hoop dat u ziet dat het een hele normale Bijbelse structuur is. Dood op de eerste dag, in de tweede dag begraven en in het begin van de derde dag uiteraard opgewekt. Dat is alles. En dan ziet u, dan kun je nog wel even door, want het is van toepassing op de Heer Jezus en op Jona en op Israël en op ons. Maar in feite op de hele schepping. En anders zou zelfs de hele schepping een uitzondering zijn. Voelt u? Dan komt het verhaal, klopt het verhaal niet meer. Mijn vader, die, van wie ik deze dingen oorspronkelijk geleerd heb, die zegt gewoon, nou ja, Genesis 1 vers 2, hij zegt, dat Hebreeuws, daar snap ik ook de helft niet van. Hij zegt, maar één ding weet ik, het moet gewoon zo zijn. Want het klopt. Het klopt met de hele rest van de Bijbel. Het past in het patroon. Het verklaart in feite alles. Het verklaart Gods hele plan met deze tegenwoordige wereld. En daar gaat het maar om. En dat is een groter argument dan het werken met de kleine lettertjes, zal ik maar zeggen. Wat natuurlijk wel noodzakelijk is, hoor. Maar uiteindelijk is het van doorslaggevend belang dat we zien hoe dit hele plan van God inderdaad een plan is wat wordt uitgewerkt en wat we in de hele Bijbel verder tegenkomen. Want het is niet alleen een kwestie van was of werd in Genesis 1 vers 2, maar het heeft te maken met alle details die we verder in de schrift tegenkomen. Het universele principe dat een gevallen wereld, een onvruchtbare wereld, een onvruchtbare vrouw, zwanger gemaakt wordt en voortbrengt. En vervolgens verdwijnt, want dat is het hele verhaal. Nou, dat is deze wereld. Wat allemaal een weg is van voortplanting en sterven. Omdat de hele schepping uitziet naar het tot stand komen van die nieuwe wereld. En als je dan zegt, ja, maar ik zie de zin niet van dit leven, zeg ik, nou, dat klopt precies. Dit leven heeft ook geen zin. Het gaat erom dat dit leven wat voortbrengt. Dat geldt voor die hele schepping, maar dat geldt voor uw leven, voor mijn leven persoonlijk. Daar zit geen vervulling in dit leven. Het gaat erom dat in dit leven een nieuw leven geplaatst wordt. Dat de conceptie plaatsvindt. Ik heb het verder niet gelezen in Romeinen 8, maar daar staat dat het ook op ons individueel van toepassing is. Dat ook wij zelf zuchten in onszelf, verwachtende de aanneming tot zonen. Want niet alleen de schepping is zwanger, maar wij als gelovigen zijn net zo goed zwanger, omdat we nieuw leven ontvangen hebben in ons, wat geopenbaard zal worden als dit lichaam van ons wordt weggenomen. Bij de verlossing van ons lichaam. En u ziet, verlossing. Daar gaat het om. Om het voortbrengen van die nieuwe dingen. Dat is Gods plan met de wereld als zodanig. En het is Gods plan met u en mijn leven. Nou, meer kan ik er zo in de gauwigheid niet van zeggen. En ik dacht dat het wel voorlopig wel voldoende stof was om over na te denken. Zal ik eerst de Heer danken? Wij zeggen u, dank trouwe hemelse Vader, dat we zo'n diep inzicht mogen krijgen in het plan wat u hebt met deze wereld. We danken u dat we mogen zien dat de geschiedenis van deze wereld zich inderdaad planmatig ontwikkelt. We danken u, Vader, dat u het bent die uw plan gemaakt hebt. Dat u uw verlossingsplan hebt klaargemaakt van voor de nederwerping van deze wereld. En we danken u dat we daardoor mogen zien dat die nederwerping zelf en al wat daar verder op volgde in overeenstemming is met uw wil. We danken u, Vader, dat we daarom mogen zien en mogen erkennen dat wat uw woord ook zegt, dat het allemaal goed is, dat wat u gemaakt hebt. En we danken u, Vader, dat dit alles leidt tot het voortbrengen van de nieuwe wereld waarna we uit mogen zien. We danken u dat we vanuit deze zwangerschap mogen zijn in verwachting, in blijde verwachting. In verwachting van dat nieuwe wat eens openbaar zal worden, maar wat nu al in principe tot stand gekomen is. We danken u, Vader, voor dat eenmalige offer wat u gebracht hebt in Christus. We danken u voor dat nieuwe leven wat u in hem verwekt hebt. We danken u dat u de dood hebt overwonnen en dat u de gang van zaken in deze natuurlijke wereld doorbroken hebt en dat u nieuw leven daarin geplaatst hebt. Een leven wat voor eeuwig zal bestaan. Vader, we danken u dat we dat inzicht mogen hebben in verband met de wereld als zodanig, maar dat we ook datzelfde inzicht mogen hebben in verband met ons persoonlijk. We danken u dat u zelf degene bent die nieuw leven verwekt hebt in ons. Dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop. En we danken u, Vader, dat dat leven ook in de toekomst openbaar zal worden, wanneer wij verlost worden van dit aardse lichaam. We danken u, Vader, dat we deze schat hebben, zij het dan ook in aardevaten. We danken u ook dat we mogen weten dat dit aardevat verbroken zal worden en dat dat nieuwe leven geopenbaard zal worden in heerlijkheid en voor eeuwig. We danken u ook, Vader, dat we deze dag ons mochten bezighouden met deze fundamentele dingen met betrekking tot uw werk. Dat we hem mochten besteden aan onze oriëntatie op dat wat u ons geschonken hebt. Dat we dat woord van u mochten tot ons nemen wat ons leven geeft. Dat woord wat in feite niets anders is dan Christus. We danken u, Vader, voor dat leven wat we daarin vinden. Dat leven wat u ons geschonken hebt. Dat leven wat u ons, dat u in ons onderhoudt en voedt. En dat leven wat u ontwikkelt tot heerlijkheid van u. We danken u, Vader, voor verlichte ogen van ons verstand. Dat we mogen weten wat de heerlijkheid is in Christus die u uit de dood hebt opgewekt. Vader, we zeggen u dank voor dit plan wat u uitwerkt door uw genade. Amen.